Maar als je realistisch bent, je speelt gewoon tegen drie ploegen die nu in de top 4 staan. Die echt wel in vorm zijn. Zeker vergeleken met Cambuur. Het wordt gewoon een hels karwei. En je hebt de voorgaande weken ook niet echt laten zien dat je tegen dat soort ploegen wel kunt spelen.
Dit is Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant.
April 2024. Ja, het seizoen is nu wel klaar na weer een nederlaag tegen een belofte ploeg. We gaan het er straks over hebben. Net als de ontwikkelingen buiten de lijnen, want die zijn beduidend positiever dan het spel erbinnen. Mijn naam is Sander de Vries en ik ga erover napraten met Jonathan Ploeg en René van der Wij. Ja, René, vorige week geloofde jij nog heilig in die play-offs. Ja, zeg maar, zit het seizoen erop naar die 2-0 nederlaag tegen Jong Ajax?
Nou, ze hebben het wel ontzettend moeilijk voor zichzelf gemaakt. Met qua afstand in punten. Als je kijkt tegen wie ze nog moeten spelen. Ik toch blijf ik erbij. Als je tegen betere tegenstanders speelt, dan kan je zelf ook beter voetballen. Dus aan de ene kant kan je maar beter dan de top 4 hebben. Zodat je wat meer ruimte krijgt om te spelen. Maar goed, het uitzicht is wel wat wel steeds donkerder.
Ja, want je bent een positief ingesteld mens.
Ja.
Toch?
Probeer ik.
Hij zit hier de hele dag met een glimlach achter die microfoon.
Ja, ik vind het ook mooi om te doen. Maar, nee, maar goed, weet je, zo is het ook. En daar ben je denk ik ook trainer voor. Maar ik ben natuurlijk ook speler geweest. En als je opgeeft, ja, weet je, dan kom je helemaal nergens. En je hebt nog wedstrijden te spelen voor de club. Je bent voor de supporters, voor jezelf. Sommigen zijn bezig misschien om een transfer te gaan forceren. Ik denk dat de staf ten koste van alles het seizoen in die zin goed wil afsluiten. Ja, dus voor iedereen is er wel iets om dit om te draaien. En als jij maar denkt het is gebeurd, wat natuurlijk ook bij veel supporters nu leeft, want dat lees ik wel. Ja, dan wordt het helemaal niks. En als je dan nog 4 keer eraf gaat met een nederlaag of met een puntverlies. Ja, daar schiet je ook niks mee op. Dus ja, zo zit ik niet in elkaar.
Een bezoek aan het Cambuur Stadion voelt nog niet voor jou als een bezoek aan het tandarts.
Nee, de tandarts vind ik wel echt heel erg. Oh. En, nee, absoluut niet. Ik ga graag aan het stadion om te kijken. En natuurlijk hoop je dat ze winnen. En dat er goed voetbal wordt gespeeld. Alleen ja, weet je, het is het hele seizoen al moeilijk. Dus dan is het ook lastig om dat ineens om te gaan draaien. Alleen ja, je hebt soms wel even wat geluksmomenten nodig. Factoren waardoor je kan zien dat er misschien vooruitgang is in het spel. Goed, ook over Ajax komen we natuurlijk zometeen wel terecht. Maar het is wel moeizaam.
Het hangt ook zeer van de tandarts af, hè?
Dat is zeker waar, ja. De ene tandarts is de andere niet, wil ik al zeggen. Ja, want Jonathan, jij bent ook weer terug van vakantie. Leuk gehad?
Ja, heerlijk. Een weekje in Tunesië. Oh. Het weer viel hier gelukkig mee, dus wat omgerommeld in en om huis. Dus zeker niet verveeld en
geen
lekker bijgekomen. Geen last minute
geboekt,
inderdaad. Nee.
Okay. Maar Cambuur nog wel gevolgd, krant gelezen, et cetera.
Ja, last minute.
Ja, en je was er natuurlijk, je zat er weer lekker in. Hè? Gisteren natuurlijk naar Jong Ajax geweest. En dinsdagochtend, want dat zijn we vandaag, is Lars Lamboy gepresenteerd bij Cambuur.
Ja.
Ja, je hebt hem een tijd gesproken, Jonathan. Wat zijn zijn plannen met de club?
Nou, het zat er natuurlijk, om te beginnen, het zat er natuurlijk al het aan te komen dat hij het gewoon zou worden. Nou, zeker na de uitspraak van de arbitragezaak. Misschien ook belangrijk om te beginnen met te vermelden dat de arbitragezaak waar het om ging is ingetrokken. En beide partijen hebben geschikt, dus zijn tot een schikking gekomen. In eerste instantie heeft de KNVB gezegd van Cambuur moet €100.000 aan RKC betalen, willen we het contract ontbinden. Uiteindelijk is het tot een schikking gekomen en is dat bedrag waarschijnlijk iets lager uitgevallen. Mm-hmm. Dus in het voordeel van Cambuur. En inderdaad, vanochtend was hij daar dan, Lars Lamboy. Gestoken in een netjes overhemd. Grote glimlach op zijn gezicht. Want het was natuurlijk een feestelijke dag. Niet alleen omdat hij gepresenteerd werd als nieuwe technisch manager, maar ook omdat hij jarig was. Slechts 36 jaar nog maar.
Huh? Oh, nou, dan is hij nog jonger dan ik.
Ja. Ja, zo ziet hij er ook uit.
Nou, dan gaat het wel heel snel allemaal, hè?
Ja.
Maar had hij er zin in? Waar gaat hij beginnen?
Ja, hij had er zin in. Je kan niet ontkennen, en hij ontkende dat ook niet, dat hij afgelopen maanden natuurlijk achter de schermen al een beetje bezig was geweest. Hè? Hij heeft gesprekken gevoerd met heel veel personen binnen de club. Art de Graaf, Gerrit van der Belt, Henk de Jong natuurlijk. De sleutelpersonen waarmee hij aan de slag moet gaan. Naar aanleiding daarvan heeft hij zich een beeld gevormd van de club. De ambities en de plannen ook voor komend jaar. De wensen ook, die aansluiten op het speelstijl.
Ja. Dus hij moet hier wel echt voor de langere termijn, heeft een 4-jarig contract ondertekend. Dat weet jij ook, René, contracten in de voetbalwereld die zijn vergankelijk. Dat hebben we ook met Etienne Reijnen natuurlijk kunnen zien, die ook hier voor de lange termijn hier was.
Als er maar genoeg op tafel komt. Dan, ja. Maar het is dus met klem gezegd, dat was namelijk ook de inzet van arbitragezaken. In dat soort contracten zit geen clausule. Die zit ook niet in dit contract. Dus er moet gewoon eventueel wil hij weggaan. Wil een andere club hem hebben, moeten gewoon een bedrag op tafel komen. Mm-hmm. Of een arbitragezaak.
Ja, ja. Maar wat wil hij doen?
Wat wil hij doen? Hij wil de selectie verstevigen. En hij wilde nog niet op posities ingaan. Hij zegt van ja, het seizoen is nog bezig. De ploeg en de spelers moeten zich focussen op het einde van het seizoen. Maar hij kon niet ontkennen dat als je naar de huidige selectie kijkt. Het is relatief jong, hè. Volgens mij op de jong ploegen na een van de jongste ploegen in de eerste divisie. Hij zegt van, daar moet gewoon ervaring bij. En hoe je het of went of keert, dat gaat de ploeg in ieder geval alweer een stapje vooruit helpen. Voor de rest wilde hij daar niet al te veel over zeggen. Hij zegt van, ik ga de komende weken een soort van rapportage maken van wat er nodig is, ja of nee. Ja. Tuurlijk, het beeld heb ik al gevormd, zegt hij. Maar dat ga ik langs de diverse verantwoordelijken voeren. En die feedback neem ik mee in het proces waar we nu richting de zomer gaan. En dat leidt uiteindelijk tot het aanstellen van bepaalde spelers. Of het aantrekken van bepaalde spelers.
Meer ervaring, René. Ja, klinkt dat jou als muziek in de oren als het gaat om de samenstelling van de selectie?
Nou ja, goed. Het is dat je de goede spelers moet gaan aantrekken. Met kwaliteiten. Hè? Want alleen ervaring, dat zegt niks. Het moet ook bij de club passen. Het moet bij het spelsysteem passen. Als je nu ook ziet, hey, Uldrikus heeft ervaring. Bergsma heeft ervaring. Tol heeft veel wedstrijden gespeeld. Ja, weet je.
Brij van Kaam van Os.
Dan heb je er nog 3. Maar goed, het is niet iedere week een 7. En daarin zullen ze wel moeten gaan kijken naar spelers van, oké, daar kunnen we echt van op aan. En als het een keer niet draait, dat die ook gewoon een niveau blijven halen. Dus en ik denk dat iedere club in de KKD die wil ervaring hebben. Dus ja, die spelers zijn wel schaars, want daar moet je gewoon voor betalen. En ja, die vijver, die is niet heel groot, denk ik. Dan heb je ook nog te maken met de onderkant eredivisie. Want dat niveau denk ik niet eens dat dat heel erg veel van elkaar verschilt. Ja, dan is het waar heeft de speler de ambitie? Welk project ziet hij de meeste kans om zichzelf ook te ontwikkelen? En ja, goed. Je moet er snel bij wezen, denk ik, om bepaalde lijntjes uit te gooien. Zodat je een speler vertrouwen geeft, een goed gevoel geeft. Dat je die echt graag wil hebben. En niet op het laatst, omdat er een zaakwaarnemer een naam ergens dropt. Dus ja, je moet ook je eigen spelers goed in kaart hebben wie je wil hebben. In plaats van alleen maar op zaakwaarnemers afgaan. Want ja, die hebben natuurlijk altijd wel een mooi verhaal. En dat heb je nu ook wel gezien. Dat er spelers, ja, daar hadden we wat meer van verwacht.
Ja, de Wormgoers en de Anello's van deze wereld. Ottersen, ja, blijf ik bij. Gewoon voor Cambuur wel een prima winterse versterking geweest.
Zeker.
Valt hij toch ook wel weer wat terug, toch, Jonathan?
Nou ja, goed, hij doet gewoon zijn ding. Maar ja, hij kan ook niet excelleren in dit elftal, wat al beneden het niveau speelt over het algemeen. Dus ja, weet je, maar je ziet zeker wel de kwaliteit. En die hebben we de voorgaande podcast ook wel ook besproken. Maar het is afwachten hoe dat volgend jaar zijn rol in het elftal met nieuwe spelers.
Zou je kunnen zeggen dat de technische eindverantwoordelijke, dat er sprake is van een radicale koerswijziging, aangezien Lamboy opteert voor meer ervaring? En eigenlijk het eerste wat Etienne Reijnen een jaar geleden vertelde toen hij hier binnenkwam, was inzetten op talent en dat talent ontwikkelen en vervolgens doorverkopen.
Nou, kijk, hier moet ik dan wel een kanttekening bij aantekenen. Hij zei van, kijk, wij hebben in de jeugd hebben we een aantal interessante spelers zitten. Die worden nu al bij het eerste elftal betrokken. Daar gaan we in eerste instantie zeker naar kijken. Wat kan definitief de aansluiting maken? Waar kunnen we op insteken volgend jaar? Wie kunnen eventueel meer minuten gaan spelen en een grotere rol spelen in het elftal? Dat moeten we bekijken. Maar inderdaad, op de sleutelposities, in tegenstelling tot dit seizoen, natuurlijk, er is wel een enige ervaring in dit elftal, maar brengt niet voldoende. En juist die posities moeten gewoon versterkt worden. Achterin bijvoorbeeld een type Robin Schouten, weet je wel? Erik Schouten, inderdaad. Ja. Nou ja, dat soort types, dat moet je in dit elftal hebben.
Leiders, jongens die klappen van de zweep kennen, et cetera.
Van achteruit, jongens die durven die bal in te spelen of durven in te schuiven. Weet je, die weten hoe de klappen van de zweep werken.
Ja. Hij heeft ook nog een bezoek.
Dat is niet alleen ervaring, dat is ook kwaliteit. Hè?
Ja, maar dat natuurlijk. Die combinatie moet je zoeken.
Nog wel eerder moet gaan kijken. Eerst kwaliteit. Ervaring, dat komt daarna wel. Maar we hebben gewoon meer kwaliteit nodig in het elftal. Nou, dat begint vaak in de as. En daar zal je denk ik zeker nieuwe spelers voor moeten gaan aantrekken. Want er zal ook nog wel aardig wat gaan vertrekken. Kijk, en ervaring dat is op zich wel meegenomen. Maar ik denk dat kwaliteit wel het belangrijkste is.
Maar daar begint het altijd bij. Want je kan wel een ervaren speler aantrekken. Maar als je er niks van kan, dan heb je er ook niks
aan. Dus hij hoeft niet ook per se dan heel oud te zijn, bedoel ik er ook mee te zeggen. Maar ook wel iets jongere leeftijd. Als je maar gewoon kwaliteit brengt.
Precies, ja.
Hij is ook nog naar Engeland geweest, hè, Lars Lamboy.
Ja, City was hij wezen kijken met,
was hij daar alleen, of
met
was
Ruben,
hij...
Ruben de Jong, de zoon van Henk. Die is tegenwoordig hoofdscout van de club.
Okay.
En het was voor hen zowel een reisje om te bonden, hoe zeg je dat? Om
elkaar te leren kennen.
Beter te leren kennen, omdat je toch nauw gaat samenwerken. En om Ruben even mee te nemen naar die club waar Lars Lamboy zelf al connecties heeft. En hij sluit ook niet uit dat daar natuurlijk in de toekomst eventueel wat vandaan kan komen. Hè? Het was een van de laatste wedstrijden van City dit seizoen van de onder 21 die ze konden bekijken. En waar eventueel pareltjes in zitten die ze hier naartoe kunnen
halen. Maar
waarom
zou City de parels naar Leeuwarden sturen?
Ja, je hebt het natuurlijk niet over de parels, hè? Maar goed.
Het verleden heeft hij natuurlijk een Albert Roesnak rondgelopen. Ja, kwam ook van City. En dat was
dat speelde wel in de Eredivisie.
Ja, dat was een schot in de roos.
Ja, precies. Geweldige speler. Alleen dat is wel ook niveau gaan ze naar kijken.
Ja, maar kijk waar die later terecht is gekomen. Het was niet de parel, zeg maar. Je moet kijken hoe zo'n speler zich bij zo'n club ontwikkelt. Dat is in instantie waarom je bij een club als Cambuur stelt. Nou, of Manchester City, om die club maar te noemen, hebben ze natuurlijk heel veel satellietclubs. Of heel veel clubs waar ze sowieso spelers aan uitlenen. Nou ja, voorbeeld van Feyenoord, Dordrecht, hè, die link. Ja, nou ja, als je daar...
Dat heeft Dordrecht ook geen windeieren gelegd.
Maar die hebben 4-5 goede spelers daar.
En die hebben ook nog gebruik gemaakt van de scouting van Feyenoord.
Ja,
waardoor
precies.
Ze opeens vanaf de kelder van de KKD naar de top zijn gegaan dit seizoen.
Plaats 4. Cambuur moet er nog tegen volgende week volgens mij.
Ja.
Dus het wordt een pittig potje.
Iets anders jongens, het nieuwe Cambuurstadion. Collega Reon Boeringa van onze onderzoeksredactie, die schreef afgelopen week een artikel bij ons in de krant waarin hij de vraag opwierp of Cambuur door de verhuizing naar een nieuw stadion eindelijk die stabiele club in de Eredivisie kan gaan worden. Reon lichtte voor deze uitzending zijn verhaal toe. Ja Reon, jij hebt afgelopen week een verhaal geschreven over het perspectief van Cambuur in het nieuwe stadion. Ja, vertel, wat zijn die perspectieven?
Het komt er in grote lijnen op neer dat er wordt een beetje een plafond doorbroken. Eigenlijk begint in 2024, maar we gaan er maar vanuit dat Cambuur ergens dit jaar die oversteek gaat maken. Begint in 2024 voor Cambuur eigenlijk eindelijk de 21ste eeuw. Je hebt natuurlijk de afgelopen decennia, jaren, heb je heel veel clubs een beetje in een vergelijkbaar segment al de stap zien maken naar een nieuw stadion. Of naar een verbouwd stadion, of je het nou over Heracles hebt, Go Ahead dat nu aan het verbouwen is, PEC dat al een stap heeft gemaakt. Ado Den Haag, allemaal een beetje clubs die financieel in dezelfde range zitten als Cambuur. En Cambuur gaat nu ook die stap maken. En daardoor zie je dat er echt voor de club nieuwe mogelijkheden ontstaan. Terwijl ze aan het Cambuurplein eigenlijk al jarenlang tegen een plafond aanzaten waarvan iedereen wist, meer dan dit is er ook niet mogelijk. En promoveren is leuk. Alleen je weet vervolgens, het kan een jaar duren, het kan twee jaar duren. Maar uiteindelijk val je er ook weer uit, omdat je gewoon niet het geld hebt om te concurreren in de Eredivisie. En een aantal van die barrières vallen weg. En dat is heel interessant.
Ja, want wat zijn nu de verwachtingen dan met betrekking tot de omzet in Eerste Divisie en Eredivisie?
Het komende seizoen is een overgangsjaar. In de zin van ze willen begin van het seizoen, het kan ook later worden. Maar ze gaan komend seizoen niet die volledige potentie benutten. Dat is zelfs gewoon niet mogelijk. Ook omdat ik verwacht dat komend seizoen de busjes van de bouwbedrijven en de aannemers gewoon continu af en aan zullen rijden. Ook nog op wedstrijddagen. Dat stadion wordt gewoon gedurende het komende seizoen nog afgebouwd. Maar als je gaat kijken naar het moment dat stadion commercieel en qua capaciteit volledig kan gaan benutten. Dan zie je toch wel dat er behoorlijke groeimogelijkheden liggen. Ze zitten dit seizoen in de Eerste Divisie op 8 miljoen een omzet. Nou, dat is iets hoger dan normaal, omdat ze nu nog gelden krijgen. Als je net uit de Eredivisie bent gedegradeerd, krijg je het vangnet gelden.
Een zachte landing.
Ja, een zachte landing. Dus normaal zou het weer richting de 7 miljoen liggen. Maar je ziet toch al dat ze in het nieuwe stadion, het blijkt ook uit de meerjarenbegroting, de club heeft opgemaakt en ook ingediend bij de gemeenteraad onlangs, dat ze richting de 10 miljoen kunnen gaan. Klinkt heel abstract. Wat is nou het verschil tussen 7 à 8 miljoen of 10 à 11 miljoen? Nou, dat is heel wezenlijk, want als je gewoon alle clubs uit de Eerste Divisie qua omzet op een rijtje gaat zetten, dan staat Cambuur nu net in het linkerrijtje, onderkant linkerrijtje. En je gaat naar 10, 11 miljoen. Ja, en dan kom je echt in die kopgroep uit. En ja, met meer geld kun je betere spelers halen. De kans op succes gaat dan gewoon toenemen. Dus dat is wel een relevant verschil wat je daarmee kunt gaan maken.
Ja, want waar komt Cambuur dan nu ongeveer te staan op die voetballadder?
Ja, nou ja, belangrijk om daarbij te zeggen, het zijn voorwaarden die je creëert. Ik bedoel, er ontstaan nu in dat nieuwe stadion voorwaarden om meer geld te gaan verdienen en dus betere spelers te gaan halen. Maar ja, dat valt natuurlijk en staat natuurlijk allemaal met het maken van de juiste keuzes, het hebben van de juiste mensen die aan de juiste knoppen draaien op het goede moment. Dus het is niet zo dat je opent een nieuw stadion en je fietst lachend de Eredivisie binnen. Alleen als je gaat kijken wat de potentie van Cambuur is financieel gezien, wat de voorwaarden zijn. Nou ja, ze kunnen in de eerste divisie dus richting de 10, 11 miljoen gaan. Dan zijn er modellen van de KNVB, van de voetbalbond, die zeggen, nou ja, als je promoveert als club, dan gaat je omzet met een bepaald percentage stijgen. En dan kun je de rekens om het loslaten. Dat Cambuur in de Eredivisie richting de omzet van 15 miljoen zou kunnen gaan. En als je dat dan vergelijkt met de laatste jaren, de laatste periodes dat ze Eredivisie hebben gespeeld, dan zie je wel een groot verschil. Want toen was Cambuur de afgelopen jaren al een hele kleine speler in de Eredivisie. Degradatie daardoor een kwestie van tijd. En nu zouden ze dan met 15 miljoen in de volgende keer zouden ze binnen kunnen komen aan de onderkant of aan de bovenkant van het rechte rijtje. Beetje het rijtje met clubs NEC en Go Ahead Eagles. Dus daardoor ontstaat een basis om duurzamer, vaker in de Eredivisie te spelen en daar wat vet op de potten te kweken. En wie weet wat er dan nog mogelijk is. Met nog een belangrijke kanttekening dat je af en toe concurreert op een wat ongelijk speelveld. Want ik noemde net NEC en Go Ahead Eagles. Nou ja, dat zijn dan weer net clubs die eigenaren hebben die af en toe nog wat geld erbij in de club pompen. Dus ja, dat heeft Cambuur niet. Alleen je creëert de voorwaarden om vaker en langer in de Eredivisie te spelen. En hoe langer en vaker je dat uiteindelijk zou kunnen gaan volhouden, hoe steviger je als club ook weer wordt.
Ja, nu zag ik in jouw verhaal een interessante term die ik zelf nog niet kende. Het novelty effect. Ja, kun je dat toelichten?
Ja, dat is wel interessant. Er zijn door de jaren heen door wetenschappers heel veel onderzoeken gedaan naar wat gebeurt er met een sportclub. Want dat is een onderzoek dat is beter en breder gedaan dan alleen voetbalclubs. Wat gebeurt er met een sportclub zodra er een nieuw stadion wordt geopend? En eigenlijk zie je in bijna alle gevallen dat als een club een nieuw stadion opent, dat de toeschouwersaantallen enorm groeien. En dat wordt verklaard, even kort door de bocht, doordat er ontstaat een bepaalde nieuwsgierigheid bij de wat meer passievere supporter. Nou ja, iedereen kent ze wel. Je hebt supporters die zijn er, of je nou 18e staat in de Eerste Divisie of in de subtop meerderheid van de Eredivisie, die zijn er altijd. Dat is de harde kern. Maar daaromheen heb je natuurlijk supporters met een bepaalde gradatie van loyaliteit. Ja, supporters willen het misschien niet horen, want die zeggen clubliefde kent geen divisie. Maar ja, je ziet het in de praktijk toch best wel veel. En je ziet bij een opening van een nieuw stadion dat er gewoon bepaalde supporters meer geactiveerd worden. Ten eerste uit het zakelijke segment, omdat een nieuw stadion, nieuwe mogelijkheden, die komen daarop af. Maar ook gewoon de passievere supporter denkt, hey, die hier wil ik bij horen. Ik ben er nieuwsgierig naar. En daardoor dat novelty effect, dat is voor Cambuur heel interessant, omdat dat eigenlijk aantoont dat je gewoon, los van het feit dat er vraag is naar meer capaciteit, omdat het Cambuur Stadion nu vrijwel altijd vol zit, dat je daar ook vanuit kunt gaan dat er gewoon significant meer mensen gaan komen. En dat je die capaciteit in het nieuwe stadion van 15.000 ook wel behoorlijk nodig gaat hebben en gaat benutten.
Ja, nu is de vraag die menigeen in de provincie bezighoudt. Ja, hoe groot of hoe klein wordt straks het verschil met SC Heerenveen?
In het scenario en het onderzoek dat ik heb gedaan, blijft daar wel een verschil. En dat is eigenlijk heel simpel te verklaren. Cambuur krijgt een maximale capaciteit van 15.000 in het nieuwe stadion. Nou ja, Heerenveen gaat daar qua toeschouwersaantal alleen ook een wedstrijd met een paar duizend overheen. En meer toeschouwers betekent ook meer dat je meer omzet binnenhaalt. Heerenveen zat afgelopen seizoen, hadden ze een omzet van 18 miljoen. Nou, dat heeft zelf ook de ambitie om richting de 20 miljoen nog te gaan qua omzet. Alleen dus in dit scenario wat ik heb onderzocht, als Cambuur 15 miljoen had in de Eredivisie, ja, die 18 miljoen van Heerenveen gaan ze niet halen. En als Heerenveen verder groeit, gaan ze dat ook niet halen. Wat wel interessant is, en dat maakt het verschil minder groot dan die omzetten alleen zouden doen vermoeden, is dat Heerenveen... Ja, Heerenveen heeft dat weet jij natuurlijk ook, Heerenveen heeft een waanzinnig duur stadion. Ze betalen per jaar bijna 5 miljoen aan het Abellense stadion.
Ja, 4,6.
En Cambuur gaat op ongeveer 1,5 miljoen per jaar uitkomen. Dus en dat is niet zo dat al het geld dat je niet aan je stadion uitgeeft, dat je dat automatisch aan spelers kunt gaan uitgeven. Alleen er is wel een deel daarvan dat je kunt gaan uitgeven. Dus je zou kunnen zeggen, Cambuur hoeft niet dezelfde omzet als Heerenveen te halen om een sportief gelijkwaardige selectie op de been te brengen. Dus met dat gezegd hebbende, het niveauverschil of het financiële verschil is groter dan het sportieve verschil zou moeten zijn. Maar er blijft wel een verschil. Als Heerenveen stabiel blijft, dan blijft Cambuur ook, als zij in de Eredivisie de 15 miljoen halen, blijven ze er net buiten. Maar het verschil wordt een stuk kleiner dan het was in de voorgaande periode dat beide clubs op het hoogste niveau spelen.
Ja, Jonathan, dat nieuwe stadion, hè, is dat als stip aan de horizon een van de spaarzame lichtpunten van dit seizoen?
Op dit moment kun je dat ook concluderen, denk ik, hè? Alhoewel, dat is ook een hoofdpijndossier, want je moet me maar afvragen een onderwerp waar we het al vaak over hebben gehad. Maar je moet je echt ten eerste afvragen of augustus haalbaar is. Ze mikken daar wel op. Maar sowieso de kantoren, et cetera. Waarschijnlijk blijft dat nog eventjes actief op in het oude stadion. Weet je, dat zijn allemaal kwinkslagen die worden gemaakt om inderdaad dat haalbaar te maken in augustus. Maar de grote vraag blijft, is dat inderdaad haalbaar? Die uitspraak willen of kunnen ze nu niet doen? Want ze zijn bezig met het maken van de planning. Goederen worden besteld om het pand in ieder geval speelklaar te maken.
Ja, momenteel zijn ze wel van die tegeltjes aan het leggen eromheen volgens mij, hè, met de parkeerplaats en zo.
Ja, klopt. Een deel van de buitenste ring van de parkeerplaats is bijvoorbeeld al af. Nou ja, weet je, er zijn bepaalde dingen die echt af moeten. Dan heb je het over het geluidssysteem, volgens mij zit dat er al in. Je hebt beveiligingscamera's, et cetera. Persruimte is volgens mij ook een verplichting om te kunnen spelen. Ja. Kleedkamers en stoeltjes.
Hebben ze ook enig zicht op wanneer ze daar wel groen licht over kunnen, of meer duidelijkheid over kunnen gaan verschaffen?
Ik heb nog gevraagd vandaag, maar op dit moment niet. Ze willen er inderdaad niet te lang mee wachten, dus niet tot in juni of zo. Dat zou ook raar zijn, om dan pas te communiceren of het wel of niet gaat lukken. Ook ten opzichte van je sponsoren, hè, die nu allemaal stoelen aan het kopen zijn op die mooie nieuwe hoofdtribune. Maar ik verwacht dat volgende maand wel ergens een bericht komt over het wel of niet haalbaar zijn daarvan.
Ja, want René, weer een nederlaag. De zoveelste al tegen een belofte team van dit seizoen. Geen ploeg presteert dit seizoen slechter tegen jong teams dan Cambuur. Ja, wat zegt jou dat?
Nou, dat zijn statistieken. Dat je er niet goed op staat. Dan moet ik zeggen dat dit geen jong team meer was. Maar dit was een half eerste, denk ik.
20 miljoen plus, hè?
Ja, nou goed, geld, dat zegt mij dan in die zin niks. Maar goed, een Guy, een Gooier, Marta, Vos, Fitz, Jim. Die kwam dan bij Excelsior weg. Rijkhof, Forbes. Ja, met alle respect. Dat is bijna geen jong team meer. En je hebt gewoon de pech dat je bijna... Nou, ik wil wel eens weten hoe vaak ze op maandag hebben gespeeld tegen een jong team. Want dat is een compleet andere helft als dat je op vrijdagavond speelt. Nou ja, en in de laatste drie keer was het volgens mij wel op maandag. Ja, dat scheelt wel een stuk.
Ja, tegen jong PSV en een jong AZ ook,
ja,
volgens mij.
Nou ja, we moeten eens kijken wat ze toen in het elftal speelden. Bella Kotjap en Opoku bij AZ. Ja, weet je, dat zijn wel jongens.
Tiroland.
Ja. Die gaan gewoon in makkelijk mee in de KKD. Dus aan de ene kant heb je daarin pech. Nou ja, dan zie je ook wel dat zij op zich elkaar heel goed kunnen vinden. Het was een heel aparte wedstrijd. Want ik denk als je de eerste 10 minuten... kijkt met de kans van Fedde de Jong, dat hij gewoon zijn handelingssnelheid moet gewoon omhoog. Hij moet hem veel sneller afdrukken. Dan is het gewoon een kans en een goal. Balk moet hem gewoon koppen. Die moet hem dus door het net heen koppen. Maar die is eigenlijk wat bang. Die schrikt een beetje. En Narty, die eindpaas van Smit is niet goed genoeg. En zodat hij hem eigenlijk al eerder moet schieten, want anders neemt hij mee naar de goal. Ja, dat zijn in 10 minuten wel kansen tegen Ajax die je gewoon moet maken. En want anders aan hou je ze in leven. Ja, en op een gegeven moment dan zie je wel, dat vind ik aan de ene kant van Ajax wel mooi, die wisten natuurlijk precies hoe Cambuur ging spelen. En die hadden een plannetje bedacht van, nou, we gooiden aan ze open. Zodat we elke bal eigenlijk naar Fitz, Jim of naar Rijkhof gingen spelen. Ja. Dan is het laten vallen en het was doorvoetballen. Omdat ze continu 1-1 gingen spelen. Hè. Ze lieten de backs heel erg aan de binnenkant spelen. Zodat Silla en onze grote vriend Ottersen eigenlijk moesten kiezen. Maar gingen die door? Ja, dan kwamen Sman, Tol en Bergsma in zulke grote ruimtes. Ja. Tegen die drie aanvallers, waarin Rijkhof gewoon echt balvast was. Forbes, dat zag je na 10 minuten, die heeft een sprint.
Ja, ja,
die
snelle
is, dat is Usain Bolt. Ja. En heb je Boerhout, nou, die ook wel aardig kopsterk was en bedrijvig. Dus dan krijg je in een hele grote ruimte de verdedigers juist in een 1-1 situatie. Wat je eigenlijk juist niet wil met dit systeem. Dus ja, al met al, het was heel moeilijk om te spelen met het weer.
Ja, want enorme hagelbuien.
Ah, oh, jongen, wind, hagel, regen, weet je. Daarvoor zit je niet op voetbal. Maar goed, daar hebben beide last van. Alleen de goals, ja, die vallen dan wel in de laatste 10 minuten kwartier, hè? Ja, en de 1-0, en dat is dus juist zo'n moment. Als je met dit systeem speelt, dan moet je weten dat de restorganisatie voor elkaar is. Wanneer kan er balverlies geleden worden en sta ik dan goed? Ja, dan staat Tol gewoon eigenlijk te ver.
Ja.
En één bal ertussendoor en je bent met de snelheid geklopt. Het is voorzetten, het is binnentikken.
Ja, maar je zag hem aankomen, die assist. Hè? Want
hij verovert de bal gewoon goed. Maar je ziet gewoon wat Ajax deed. Die speelde hem direct naar voren. Ja, ze stonden eigenlijk best hoog. Dus richting de middenlijn. Ja, daar geef je de aanvallers met gezicht op de goal. Krijg je die zoveel ruimte. En met die snelheid, ja, dat ga je niet meer corrigeren.
Zo slecht gepositioneerd ook.
Maar nu hebben we het over de goal van de tweede goal, toch? Van
nee, de
Rijkhof,
eerste. Neem
de steekbal. Okay. Ja, de steekbal op Marta, ja, over links.
Ja, ja,
klopt.
En de tweede, ja, dat is eigenlijk idem. We verliezen de bal eigenlijk voorin, want we konden ook tot een kans komen. Dat gebeurt niet. Ja, daar moet Bergsma. Ja, daar sta je dan 1-1. Dan moet je ook echt verdedigen. En dan moet je mannetje staan en dan haal je hem maar neer. En dan is het maar een gele kaart of een vrije trap. Maar ja, goed.
Het is altijd zo half.
Nou, dit was niet goed verdedigd. Nee. En je zag hem wel twijfelen, want hij wou het wel proberen. Maar goed, ook de restorganisatie, die Ajaxiden, die deden dat best slim. Die gingen gewoon met z'n drieën voorin staan. Ja, dan weet je dat in een omschakeling, dat je in de ruimtes komt te lopen. En ja, dan is het 2-0 en dan is het eigenlijk wel gespeeld. En ja, weet je, de pech dat Uldrikus die grote kans met gewoon een goede aanval. En dan schiet hij hem tegen een balk aan. Ja, dat zit dan ook even niet mee, hè. Dat had Groningen in het begin van het seizoen en die schieten nu alles raak.
Ja. En zit dat niet mee of is dat ook een stukje, ja, schiet hem gewoon iets meer naar rechts? Want je ziet toch waar de ruimte ligt voor die goal.
Klopt. Hij stapt goed uit, vind ik. Ik vind dat hij goed terugstapt. Ja, een balk staat daarin in die zin in de weg, maar kan ook niet ergens anders meer heen. Nee. Hij moet hem eigenlijk wel in die hoek, want anders trap je hem over je stambeen heen. Nou, daar zit ook je verdediger. Dus ja, ik denk aan de ene kant, misschien had hij nog meer een hoek gemoeten. Dat is dan een stukje voor kwaliteit in het afwerken. Maar ja, je hebt daarin de pech dat hij gewoon in de weg staat. En ja, weet je, dat zit gewoon nu tegen. Want anders heb je wel een andere wedstrijd, want dan kom je waarschijnlijk wel op 1-0 voor. Ja, de 2-1 is helaas te laat. En ja, dan verliezen we erom.
Balk nog wel even, we hebben het erover, maar toch wel een van de lichtpuntjes in deze wedstrijd. Hè? Wel redelijk bedrijvig, scoort weer een goaltje.
Ja,
natuurlijk, hij mist er ook een paar.
Ja, hij moet wel meer gaan leren, denk ik, dat hij zijn omgeving gaat scannen. Dat, van wanneer ga ik schieten, wanneer geef ik een assist.
Want die momenten waren er gisteren echt wel een keer of 4-5, hè?
Ja, kijk, wat de Ajax ook heel deed, kijk, wat ik zeg met de omschakeling, de backs van Ajax stonden best hoog. Dus heel vaak stonden Balk en Smit, die stonden 1-op-1 voorin. Tegen Gooyer en aan die andere laatste man. Alleen ik vond dat ze iets te statisch in het centraal in het midden speelden. Want de ruimte lagen wel degelijk in de hoeken. Hè. En je zag een paar keer dat de bal werd naar de zijkant gespeeld. Ajax zette op een goede moment druk. Maar als dat nog sneller gebeurt, je draait nog sneller open, dan kan je de bal zo naar voren spelen. Ja, dan heb je 2-2. En Balk is op de brommer en Smit die kan sleuren. Dus dan heb je ze eigenlijk waar je wil. Alleen, we kwamen helemaal niet vaak in die situatie waarin daar wel de ruimtes lagen. Dus ja, ik denk dat ze daarin wel even goed de beelden gaan kijken. Van ja, weet je, dit hadden we wel, daar hadden we gewoon meer uit kunnen halen.
Je zag wel dat met het inbrengen van Rodriguez, toen kwam even een goede periode. Ja, dat was eigenlijk net toen het werd afgestraft daarna.
Ja, maar dan krijg je dus weer dat je eigenlijk een
restverdediging.
Want jij speelde eigenlijk met drie lopers een beetje. Zo zie ik het een beetje. Dus Balk is een loper, Smit is een loper, maar Nati kan dat ook. Maar Rodriguez, dat is een balvaste jongen. Dus die moet eigenlijk alles op het lichaam hebben, zodat hij hem kan aannemen, afleggen, verlengen. En eigenlijk was het er een wedstrijd voor om in de ruimtes te spelen. Dus Uldrikus, ja, die moet dan ook weer in de omschakeling komen.
Ja.
Ja, ze zijn wel heel erg behendig. En ja, dan zullen gewoon Balk en Smit nog meer moeten doen om Uldrikus, ja, in die zin eromheen te gaan spelen, zodat die twee gevaar gaan stichten. En nou ja, goed, het is gewoon, je zag net even bij Ajax het iets meer de vastigheid in het systeem.
En ook ondanks de andere spelers. De vastigheid, de vaardigheid.
Ja, maar dat is kwaliteit. Dat is Ajax. Dat is de Ajax-opleiding. Iedereen kan er voetballen.
Maar ja, onderaan de streep, jongens. Ja, laten we het gewoon benoemen zoals het is. Het is toch een waardeloos seizoen op sportief gebied voor Cambuur. Toch, Jonathan?
Nou, volgens mij begonnen we ermee. Hè? Jij ziet nog enigszins wel een beetje hoop.
Altijd.
En dat is er ook. Hè? Totdat, dat zei Yannick van Os na de wedstrijd ook. En Henk de Jong zei ook van, weet je, zolang het nog kan, gooien we de handdoek niet in de ring. Maar,
ja, maar je bent ook wat verplicht aan je supporters, aan je medespelers, aan de mensen die er nog werken. Je kan dit toch niet zien als een verloren seizoen. Ja, ik weet wel, je krijgt hele moeilijke wedstrijden. Maar MVV moet nog tegen Willem II. Die kan gewoon kampioen worden. Dan moet ze uit naar de Graafschap. Dan krijgen ze Jong AZ nog. Nou, die willen het hoogste ooit halen. Dus die gaan er ook voor. En je krijgt nog VVV Venlo. Dus die hebben ook niet zo'n makkelijk programma.
Nee, dat ja, is duidelijk.
Je,
maar...
En wij ook niet. Alleen we hebben gewoon wel in die zin, we hebben wat om recht te zetten.
Maar ik bespeur wel in de stad ook een soort gelatenheid die ik ook totaal niet bij Cambuur vind passen. En ik kom ook geregeld in de Eredivisie stadion, zoals jullie weten. En daar vragen mensen ook van, goh, wat is er met dat Cambuur toch aan de hand? En ook collega's, journalisten of mensen van andere clubs of zaakbenemers die ik wel spreek. Ja, dan denk ik toch van, ja jongens, Cambuur is gewoon in het Nederlandse voetballandschap is Cambuur wel gewoon een gerespecteerde club. Mm-hmm. En als ik zie hoe dit seizoen wordt gepresteerd. Ja.
Nee, de presentatie is gewoon inderdaad is ondermaats in die zin. Dus we kunnen ook niet het systeem spelen en de speelwijze die we graag willen. Hè? En dat zegt ook wel iets. Cambuur in die zin, thuis is aanvallend. 4-3-3, vierde zijkanten, backs overlap, vierde as voetballen, durven in te spelen. Maar ja, weet je, daar zit in die zin niet zo heel veel vertrouwen in. Of het is een stukje kwaliteit dat we de bal verkeerd aannemen, dat we niet goed vrijlopen op een goed tempo of dat we kunnen doorvoetballen. We hebben niet de Malun-steekpaas. We hebben niet de snelheid van Calon. Dus je moet ook gewoon goed kijken, wat zit er in het elftal? He, we hebben een topscorer, die heeft er 18 gemaakt. Geweldig voor de club, maar er zijn wel heel veel penalties bij.
Ja. Ja? En ook niet de geweldige voetballer.
Doelpunten vanaf links?
Ja, nou, hij heeft een paar vanaf links. Ja. Hij heeft 5 assists, dus zijn rendement is best hoog, maar er zitten wel heel veel penalties bij. Nou, Uldrikkens is wat ongelukkig. Kwam eventjes na de winterstop toen Henk kwam. Even uit zijn flow, ging wat goals maken. Is nu weer even wat, heeft wat pijntjes en heeft weer even wat minder niveau. Nou, Balk, dat is, die missen we heel...
is bekend.
Die missen we af en toe. Ja. Maar die jeugd, die gaat dat niet zomaar opvullen. En dat is in het begin van het seizoen... Oké, we willen het met jeugd gaan inpassen. Maar die gaan niet zomaar even wedstrijden omdraaien in de KKD. Want tussen de jeugd en het mannenvoetbal... Ja, daar is wel even een heel groot verschil, hè?
Ja, maar je
en de jeugd
ook...
van Cambuur inpassen. Of je speelt tegen een jong team, AZ, Ajax, PSV. Ja, daar zit even een heel groot verschil.
Ja, zeker. En je zag nadat Henk het overnam wel, nou ja, eventjes een oprisping. Hè? Nieuwe ogen dwingen. Toen werd er ook een goede serie neergezet. Maar ja, als je ziet hoe die lucht voorbije maanden weer uit die ballon is gelopen. En ook, hij heeft ontegenzeggelijk wel wat geprobeerd. Het systeem verandert. Verder naar voren, verder naar achteren. Uldrik is erin, eruit. Van Kaam erin, eruit. Bergsma erin, eruit. Van der Water, die moest natuurlijk weg in de winterstop. Ja, en uiteindelijk kom je nu ook op een punt dat ik het gevoel heb. Maar dat weet jij wellicht beter, Jonathan, want jij zit er dichterop. De trucendoos is ook uitgewerkt.
Ja, maar dat is het ook. Dit is gewoon de laatste noodgreep. Het systeem wat ze nu hanteren. De laatste noodgreep om nog wat van het seizoen te maken. Alleen ik denk wel dat je nu gewoon zo langzamerhand de conclusie kan trekken. En zeker na gisteravond. Die playoffplek is gewoon schier onhaalbaar.
Ja, maar die gozers, die stralen ook niet. Niemand straalt toch uit dat ze er nog zin in hebben ook.
Nee, kijk, ze zeggen het wel. Maar je weet heus wel hoe het zit in de selectie, zeg maar. Ja, en ik ben van mening dat deze selectie, in ieder geval in de huidige vorm, ook al win je 2 potjes en haal je het nog, miraculeus, je hebt gewoon eigenlijk niks in deze playoffs te zoeken.
Nee, maar goed, ja, aan de andere kant, als je er toch komt,
ja is mooi meegenomen.
Laat het dan ook maar zien. En hier in een vol stadion, dan kun je natuurlijk ook nog wel eens wat gekke dingen gaan gebeuren. Dat weet je natuurlijk ook nooit. Alleen, ik vind wel, kijk, je hebt onmiskenbaar veel minder kwaliteit dan dat je zou willen in die eerste divisie. Maar toch ook weer niet zo weinig dat je zo laag moet staan.
Nee, dat zou je zeggen. Maar wat je op het veld ziet, het komt gewoon kwaliteit tekort.
Een vraag dan van Danny. Hoe is het mogelijk, zegt Danny, dat we na een redelijke eerste seizoenshelft naar de winter volledig door het ijs zakken? Nu we toch wel bijna klaar zijn, zou ik zeggen. Lekker voetballen, afstappen van het 5-3-2. Het heeft ons niks verder gebracht. Nou, dat is nog eens een statement, Danny. Jonathan, wat vind jij?
De reden waarom vind ik lastig te benoemen. Kijk, je zag gewoon nadat Henk intrad dat er een soort van schokkenverk optrad, om het zo maar te noemen. Het ging even goed. Daarna kwamen de problemen echt wel aan het licht. En daarbij heb je gewoon te maken met een gebrek aan kwaliteit op bepaalde posities. Echt niet de selectiebreedte is, heeft echt wel kwaliteit, maar gewoon bepaalde sleutelposities. En ik zou lekker vasthouden aan dit systeem. Anders ga je weer alles omgooien.
René? 5-3-2, 4-3-3?
Nou ja, ik denk dat de meesten gewoon liefhebbers zijn van 4-3-3. Alleen je gaat niet voor niks 5-3-2 spelen als jij zoveel goals tegenkrijgt. En weet je, soms kan je ook trainen tot je een ons weegt. Dat heeft ook gewoon met kwaliteit te maken. Zoveel goals tegen, dat is in de KKD is eigenlijk ongekend.
Ja,
en als je eigenlijk aanvallend voetbal wil spelen, maar je wordt iedere keer een omschakeling geslacht. Nou, dan ga je als trainer wel nadenken. En je wil het belangrijkste, dat is resultaat halen. En ik denk dat de staf op deze manier denkt het meeste resultaat te halen. Maar je ziet wel dat het de laatste wedstrijden in die zin iets minder spontaan enthousiast vooruit is. Maar wat ik nu al zeg, de eerste 10 minuten, 3 kansen. Ja, weet je, als die erin gaan, dan zegt iedereen Hosanna en het systeem werkt. En dat is de andere kant. Alleen je staat nu wederom met lege handen, dus het systeem werkt dan niet. Maar goed, ik probeer dan wel verder te kijken. Creëren we nog wel genoeg kansen? Nou, tegen Den Haag absoluut niet. Was gewoon echt een terechte nederlaag.
Ja.
Nu creëer je gewoon 300-400% mogelijkheden. Ja, als je die niet maakt tegen Ajax, ja, dan ga je er gewoon af.
Ja, maar ook als je het hebt over de lange termijn, de ontwikkeling.
Nee, op een gegeven moment wil je tuurlijk. Want, maar hoeveel spelers zijn er van deze selectie zijn er volgend jaar nog aanwezig?
Ja, bijna niemand.
Nou, dan heb je dus niet met lange termijn te maken, dus met korte termijn.
Ja, maar als hoe gaan je de band terugspoelt, ik zie niet echt een significante verbetering van toen wij in augustus hier in Leeuwarden begonnen, toch? Aan het seizoen.
Nee, dus moeten de mensen ook aan het begin van het seizoen goed nakijken van ja, wat voor spelers hebben we wel de goede spelers gehaald? Hebben we daarin genoeg kwaliteit binnengehaald? En tuurlijk weet ik met het budget, dat is heel belangrijk. Maar ja, goed, dat moet je wel goed tegen het licht houden. Ook de spelers die misschien al wat langer er zijn. Ja, gaan we daar nog wel mee verder? Of kiezen we een andere koers?
Deze selectie is gewoon uit balans.
Ja, dat kan je misschien wel zeggen. Ja, want zeker, nou ja, dat hebben we natuurlijk al een paar keer gezegd, voorin. Hè? Ik denk dat ze ook de laatste 2 jaar niet gelukkig zijn geweest met transfers in de winter. Ik denk dat je daarvan moet afstappen. Want dat zegt eigenlijk iets dat je in de zomer iets niet goed hebt gedaan. Tenzij je significant heel veel zware blessures hebt opgelopen. Nou, dat is volgens mij niet. Maar ja, in de winter spelers halen, die zullen nooit fit zijn. Niet fit genoeg om gelijk te staan, want je speelt bij een andere club, anders ook wel je minuten.
Alleen dus kennelijk spelers uit Scandinavië, waarvan de competitie in december is gestopt. En die direct kunnen aansluiten.
Ja, of je pakt een huurling van een eredivisieclub, ja, of weet ik veel. Ja. Die in ieder geval erbij heeft gezeten, die veel heeft getraind en die gelijk kan inpassen. Maar dit zijn jongens, ja, eigenlijk heb je er niks aan gehad, helaas.
Maar in principe is de analyse toch ook wel, wat dat betreft, glashelder. Te veel verkeerde spelers gekomen. Een Charles T. die op een 2-0 achterstand begon aan het seizoen en zodoende al bezig was aan een kansloze missie. Mm-hmm. En Henk de Jong die het ook niet heeft kunnen omdraaien. Want ja, als je heel objectief gewoon naar de situatie kijkt, dan moet je die vaststelling ook gewoon maken. En je hebt natuurlijk ook een beetje pech gehad met een paar blessures van een aantal jongens. Want ja, met een Breide bij een heel seizoen en een Kaskili, ja, staat het er natuurlijk ook anders voor. Nou ja, voeg dat allemaal bij elkaar. Plus spelers die zelf niet beter zijn geworden. Ja, misschien is dit dan ook wel gewoon wat het is, toch?
Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het een goede samenvatting is van wat hier gewoon aan de hand is. En ik denk gewoon dat ze zich daarmee moeten verzoenen en verder bouwen naar de toekomst. Met Lamboy op de achtergrond.
Jonkies erin, op naar de toekomst, zegt Aaron. Ja, wat vind jij, Jonathan? Eigenlijk gebeurt het al toch?
Nou, dat gebeurt. Hij wisselt in de tweede helft veel jonkies erin. Natuurlijk, dat zijn geen, die spelen niet een hele helft of geen hele wedstrijd. Omdat Henk de Jong in zijn achterhoofd ook nog weet van, op die jongens kan ik niet helemaal bouwen. Maar laat het maar zien.
Ja, eigenlijk in het verlengde daarvan, vraag van Galdiano. Ja, 5-3-2 vasthouden of toch lekker vrijuit voetballen 4-3-3. Want ja, ik stel deze vraag toch omdat ik deze zin wel relevant vind van Galdiano ook. We spelen tenslotte tegen betere tegenstanders en daarin hebben we ook resultaat gehad met 4-3-3, René.
Ja,
heeft hij een punt?
Ja, dat heeft hij zeker. Al speel je ook tegen betere tegenstanders. Dat betekent dus wanneer jij volledig gaat aanvallen. Dan zullen er meer ruimtes ook komen. En dan zou je ook je verdediging goed voor elkaar hebben moeten hebben. En tegen betere tegenstanders die hoger op het veld druk gaan zetten. En met name tegen Groningen, die speelt met 2 spitsen. Ja, dan speel je, of je zegt van nou 4-3-3, dan ga je dus 1-1 spelen achterin. Dan weet je dus met Postma en Van Bergen met snelheid dat je moet opletten. Want daar hebben ze gewoon heel veel goals uit gemaakt. Of je gaat dan juist nog 1 keer het systeem spelen, zodat je zelf de ruimte gaat krijgen. Want achterin is Groningen natuurlijk wel redelijk kwetsbaar op de snelheid. Hè? Want Groningen die heeft even de flow te pakken.
Ja, het scoren zit ook
ontzettend
mee.
Veel. Het zit allemaal mee. Ja goed, dit zijn wel wedstrijden. Nu zit je eigenlijk ook wel op een kantelpunt. Want ik snap wat hij zegt. 4-3-3, duidelijk. Maar Groningen speelt 4-4-2. Ja, ga jij dat nog steeds doen tegen 1-1 met die spitsen? Ja, en met in die zin dat we toch wel aardig wat goals tegen hebben.
Ja, zou ik niet doen. Want
zou ik wel even goed over nadenken, ja.
Postma en Van Bergen zijn ook op de brommer.
Ja, en die gaan absoluut die backs weglokken. De Silla en Ottersen, die zullen hoog weg. Ja, dan krijg je een omschakeling. Nou, dan krijgen ze een goal tegen Ajax. Te hoog op het veld. Dat is gewoon risico inluiden. Dus ja, ik zou in die zin het systeem nu tegen Groningen nog een keer gaan vasthouden. Zeker in de Euroborg.
Hey jongens, ja, de vraag is aan jou gesteld, René, van Nico. Wat vind je van Verkaam? Nico die voegt er aan toe. Het is van alles net niks, is mijn mening. En dus niet goed genoeg.
Ja.
Wel mooi dat Nico een vraag stelt en vervolgens de antwoord
het antwoord
geeft.
Al ja, dat is cool. Zijn mening in ieder geval.
Ja, weet je, ik denk dat ook Verkaam een teleurstellend seizoen heeft. Ja. Die jongen heeft aangetoond in Eredivisie dat hij prima kon voetballen aan de bal. Hij ziet het zelf ook dat hij zonder bal, nou, brengt hij te weinig.
Het is wel een leuke gozer trouwens.
Ja, een hele lieve jongen.
Maar bij de omroep ook zit. Ja, toen zeker. Ging het over die Levi Smans. Ja. En toen zei hij, dat was die gast die de hele tijd bij mij uit de rug wegliep, zei hij toen. Maar ja, weet je, hij kan, daar heeft Nico wel gelijk in, vind ik. Het is van alles net niks. Hij kan alles wel een beetje. Hij kan het spel wel goed verdelen. Hij kan wel meters maken. Maar het is niet dat hij echt 1 specialiteit, 1 punch heeft waarmee hij zich kan onderscheiden op het middenveld. Ja,
het is niet een controleur.
Het is een soort mixed grill.
Het is ook geen echte links.
Normaal gesproken lekker, toch?
Als je niet weet in het restaurant, dan kun je altijd een mixed grill bestellen.
Ja.
Ja, nou goed, ja, weet je, hij is echt goed. Keer wel. Alleen je moet als voetballer moet je veelzijdiger zijn. Je moet loopvermogen hebben, je moet power hebben. Je moet kunnen sprinten. En dat moet je ook in de KKD's juist hebben. En dat heeft hij, denk ik. Dat moet hij ontwikkelen op zijn leeftijd. Het is niet de Eredivisie waar je de ruimte krijgt om even open te draaien en lekker te voetballen.
Nee, maar kijk, hij heeft echt wel betere tijden gekend. Dus ja. Kwaliteit heeft hij wel. Maar ja, kom je weer op het feit dat hij geen speler is die een elftal sleept al kan nemen, inderdaad.
Groningen uit, Dordrecht thuis, Rode JC uit. Goed voor de kilometer, Jonathan. En tenslotte een thuisduel met Helmond Sport. Ja, zeg het maar.
Nou ja,
is het aftellen naar het einde?
Dat denk ik wel, ja toch. Ik heb net al gezegd dat die conclusie trok ik ook in het stuk van gisteren of in de krant van vandaag. Het is gewoon een schier onmogelijke opdracht. En Henk de Jong was het daar zeker mee eens. Tuurlijk, ze gooien de handdoek in de ring niet. Maar als je realistisch bent, je speelt gewoon tegen drie ploegen die nu in de top 4 staan. Die echt wel in vorm zijn. Zeker vergeleken met Cambuur. Het wordt gewoon een hels karwei. En je hebt de voorgaande weken ook niet echt laten zien dat je tegen dat soort ploegen wel kunt spelen. ADO was ook zo'n topploeg, hè, om het zomaar te zeggen. Een van dat rijtje. Nou ja. Vloei ook 2-0 van.
Met deze bemoedigende woorden laten we de uitzending afsluiten, jongens. We zijn er volgende week weer. Bedankt en tot volgende week.
Dit was Het Hertekamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.